Goedemorgen. Begin van een nieuw schooljaar. Ik zie dan de zondag kinderklassen zich al voorbereid hebben. Dus Geert gaat samen met Nancy zal samen de nieuwe zondagschoolregelingen voorstellen straks. Maar in ieder geval, we hebben ook onze gast, spreker Robert Goemare uit Brugge. We gaan zien uit naar wat hij gaat brengen. Dank u wel om hier alvast te zijn. We gaan samen met Hanna zingen, danken, bidden. Zij worden al even gewoon samen danken. Dank u, Vader, voor deze mooie dag. Dank u wel dat u ons echt toelaat om samen te komen. Dank u dat we echt een goede vakantie achter de rug hebben gehad. En dat we hier terug kunnen zijn. Samen u zoeken. Samen uw woord ontvangen. Samen danken. Samen nadenken over wie dat u bent. Samen terugkeren naar u. Samen mensen bij u brengen. Vader, we vragen echt dat u deze ochtend onze harten opent. Open echt onze harten, spreek tot ons. En geef ons echt wijsheid en vervul ons met uw liefde, dat we samen die liefde mogen verder brengen. De mensen rondom ons. Dank u, Vader, voor deze mooie dag. Amen. We gaan samen recht staan en we gaan een paar liederen zingen. Tot dank.
zijn liefde heeft getoond. Jezus Christus heeft verhoogd. Heilig, heilig, Lam van God, dat is gezalfd. Die was en is en komen zal. Gezeten op de hoogste troon. Heilig, heilig, die voor ons zijn bloed verhoogd. Ons zijn liefde heeft getoond. Jezus Christus er van ons. Wie is er waardig? Er is niemand, u allen Jezus. Wie is er waardig? Wie is er waardig? Er is niemand, u allen Jezus. Wie is er waardig? Wie is er waardig? Er is niemand, u allen Jezus. Er is niemand, u allen Jezus. Er is niemand, u allen Jezus.
Eindigen met het laatste lied, Vaste Hoop.
Want Jezus, u bent de hoogste Heer. Halleluja, prijs de Heer die mij bevrijdt. Halleluja, van de dood verlost hij mij. U brengt keten, deed voor een. U brengt redding, u alleen. Jezus, u mijn vaste God. Halleluja, prijs de Heer die mij bevrijdt. Halleluja, want de dood verlost hij mij. U brengt keten, zijn woning. U brengt redding, u alleen. Jezus, u mijn vaste
Dames en heren, jongens en meisjes, welkom aan boord van de zondagsschoolbus. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oh. Vandaag is er weer een nieuw schooljaar voor de zondagsschool. En net zoals op een echte bus gaan er vandaag kinderen opstappen die op een andere plaats gaan zitten. Is zelfs door naar een volgende halte. En daarvoor heb ik een beetje hulp ingeschakeld van onze buschauffeur. Onze bus die maakt vandaag 3 haltes. En de eerste halte is een heel belangrijke halte. Want hier stappen onze kleinste passagiers op. Welkom bij de crèche en ook de kleine zondagsschool.
De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht, als de bus gaat rijden. De lampen van de bus gaan aan en uit.
Iedereen van de crèche en de kleine zondags gaan aan en uit. Mogen we niet?
Als de bus gaat rijden, de mensen in de bus gaan op en neer.
We gaan ook de babytjes, mama's, papa's. Jullie moeten mee even op de crèchebus. Die kunnen dat nog niet alleen, hè?
De wissers van de bus gaan heen en weer. Als de bus gaat rijden, de toeter van de bus zegt toeter. De deuren van de bus gaan open en dicht.
Maar een bus heeft ook begeleiders nodig, dus alle mensen die lesgeven in de crèche. Deze kinderen zijn misschien nog klein, maar ook zij mogen elke zondag ontdekken wie God is en hoeveel hij van hen houdt. Een groot applaus voor deze kleine reizigers en hun begeleiders. En de bus, die reed verder. De volgende halte is namelijk de grote zondagsschool. En alle kinderen van het eerste tot vijfde. Iedereen van de grote zondagsschool. Kurt, houd u maar klaar. Die hebben ook begeleiders nodig. Kurt. En we krijgen een nieuwe begeleiding. Ja, ikzelf moet ook mee met de bus. En de buschauffeur, die is zowel chauffeur als begeleider.
Tring, tring, tring. Tring, tring, tring. De bel in de bus doet tring, tring, tring. moet stoppen.
Heteren is klaar voor de volgende halte. De bus is namelijk nog niet aan het einde van de rit. Want voor sommigen is dat een heel speciale halte. De halte van de tieners.
Als de bus gaat rijden, de deuren van de bus gaan open en dicht. Open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht. Als de bus gaat
rijden. Het is altijd spannend als ze naar een nieuwe groep moet gaan, maar wij weten, God is bij hen. En al de begeleiders, die moeten ook mee.
Als zij weer gaat rijden.
En zo hebben wij onze verschillende haltes gehad, maar we hebben natuurlijk ook nog, we hebben geen speciale halte gemaakt, maar we willen ook de jeugd niet vergeten. We wilden gewoon een keer op een ludieke manier onze groepjes voorstellen. Dank je wel voor het lef dat jullie er ook willen. Want ja, natuurlijk, dit zijn geen kindjes meer. Maar zij gaan er ook wel bij, samen met Nick. Komen ze met een teampje altijd samen. Vaak bij Nick en mijn Thomas helpt daarbij. Thomas zou daar eigenlijk ook moeten bij zitten. Ja, als begeleider mee op de bus. Waar ze eigenlijk nog samen altijd een hele fijne tijd kunnen hebben. En het woord krijgen en tegelijk ook gezellig samen zijn. Een keer spelletjes spelen. Een keer samen onnozel doen of een filmpje kijken. En ik merk ook, allee, is er nu niet, maar bij mijn eigen zoon is dat iets heel belangrijks. Is dat iets heel fijn. Waar ik ook heel dankbaar om ben. Wou ik ook nog een keer meegeven. Dus dank u wel. En we willen graag nog ons zondagschoolmomentje afsluiten met een lied. En dan kijk ik Help richting Hanna. Want dat was ik een beetje uit het oog verloren. Dat dat er ook nog aangeplakt was. Dus jongens en meisjes, wil je mij, mag blijven zitten. Maar wil je mij een beetje helpen? Want ik ken het lied niet zo goed. Dus ik luister vooral naar Hanna.
Yes, we gaan het nieuw liedje van de maand zingen voor de kinderen. Dat is Dapper als David.
Dapper, 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 net als David. Ben niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan. Als ik wil op een speelplein en ik word gepest, loop ik toch niet weg, al ben ik kleiner dan de rest. Ik ben dapper, 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 net als David. Ben niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan. Als ik lig in het donker en ik zie een spin, doe ik gauw het licht aan, ik ben klein, maar ik ben slim. Ik ben dapper, 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 net als David. Ben niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan. Wil je overwinnen, maar je bent niet sterk. Met geloof beginnen is het halve werk. Ik ben dapper, 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 net als David. Ben niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan.
En ik
zou het misschien nog fijn vinden als er enkele mensen voor u vrij willen bidden voor het nieuwe zondagsschooljaar, voor de begeleiders, voor de kinderen. Ik zal dat wel afsluiten met gebed. Amen. En dank u wel, Hemelse Vader. Dank u wel voor de vele kinderen dat we hebben in onze kerk. Dank u wel ook voor alle begeleiders. Dat we fijn kunnen samenwerken, Heer. Dat we zaadjes mogen planten in de harten van de kinderen die mogen groeien en bloeien, Heer. Zodat ze u inderdaad leren kennen, Vader. En hun hart aan u mogen geven. Dank u daarvoor. In uw naam. Amen. De kindjes die mogen meekomen aan mij naar de zondag.
Goedemorgen, lieve mensen, gemeente hier in Kortrijk. Kan iedereen mij goed horen? Ja? Beetje luider? Hoger? Ja. Heel fijn om hier vanmorgen in uw midden te mogen zijn, om samen onze Heer te loven en te prijzen. En ook om zo dadelijk naar zijn woord te luisteren. Maar wat mooi was het daarnet dat de kinderen op zo'n leuke, aantrekkelijke, ludieke manier, dat er aandacht aan hen werd gegeven. Blijf dat doen, lieve mensen. En ja, het is al gezegd, het is vandaag 6 september. De vakantie is voorbij. Het gewone leven is weer begonnen. Onze agenda's worden weer voller. Hebt u dat ook al gemerkt? De kinderen gaan weer naar school. Velen van ons zijn weer aan het werk gegaan. En misschien hebben velen van ons wel goede voornemens gemaakt. Om van het nieuwe werkjaar dat voor ons ligt, om daar echt een zegenrijk succes van te maken. Wij mensen zijn daar goed in. In voornemens nemen, in goede voornemens maken. We nemen ons iets voor, we beginnen enthousiast, maar een paar dagen later of weken later ontdekken we dat onze oude gewoonten opmerkelijk goed zijn in het verdedigen van hun eigen territorium. En Paulus kende dat probleem. En daarom is het interessant dat hij in de schriftlezing die we zo dadelijk gaan lezen, dat hij niet begint met, goede voornemens, probeer nu maar een keer echt goed je best te doen. Of hij zegt ook niet, word vanaf 1 september nu eindelijk een keer de beste versie van jezelf. Zegt hij ook niet. Paulus begint in onze schriftlezing straks met helemaal iets anders. Hij zegt, bedenk de dingen die boven zijn. En dat klinkt misschien een beetje vreemd in een tijd waarin we gewoon zijn om naar beneden te kijken. We zijn gewoon om naar onze gsm te kijken. Naar al die berichtjes die binnenkomen. Naar al die appjes. Naar al die mailtjes, naar het weerbericht misschien, naar het nieuws. Dat is allemaal goed en wel. Maar we zijn vaak geneigd om naar beneden te kijken. En soms kijken we ook wel een keer naar onze voeten, om te zien of we wel de goede schoenen aan hebben. Dat is een grapje. Hè? Maar Paulus zegt, kijk omhoog. Niet naar de zonsverduistering van een paar weken geleden, hoe mooi die ook was. Niet naar al die vliegtuigen die over ons vliegen op weg naar paradijselijke bestemmingen. En ook niet kijk omhoog als een soort escapisme, een vlucht uit de realiteit, uit deze wereld. Integendeel. Kijk omhoog, zegt Paulus, juist om anders in deze wereld te staan als christen. En wat zien we daarboven? Als we kijken met onze geestelijke ogen, als we bedenken wat daarboven is, wat zien we dan? Dan zien we niet een abstract idee, maar dan zien we een persoon. Een persoon, Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader. Laten we daarom maar een keer kijken naar onze schriftlezing van vandaag. In Kolossenzen hoofdstuk 3. Kolossenzen 3, vers 1 tot 17. En ik lees u voor, als dat goed is, uit de herziene Statenvertaling. Zou ik eventueel wat water mogen? U weet, ik ben een bruggeling. En bruggelingen zijn dorstige mensen. Ik heb nog gehoord van de Brugse zot. Ja. Niet dat ik daar goed bekend mee ben, met de Brugse zot. Maar ik heb, denk ik, al een keer het verhaal verteld. Lang geleden. Over de Brugse zot. Maar dat ga ik nu niet doen. Dank u wel. We lezen Kolossense hoofdstuk 3 vanaf vers 1 tot 17. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzame. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in al die dingen leefde. Maar nu leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid. En zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus Christus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover. Zalig zij die Gods woord horen en het ook doen. Lieve mensen, we hebben het denk ik allemaal wel een keer geprobeerd om een slechte gewoonte af te leren. Misschien een verslaving aan het een of het ander. Of een bepaalde neiging in onszelf. Of karaktertrek in ons die niet zo leuk, niet zo prettig is voor anderen. En waar we anderen soms misschien pijn mee doen. We hebben het allemaal wel een keer geprobeerd. En iedereen die het serieus geprobeerd heeft, weet hoe moeilijk het is om echte, diepgaande verandering tot stand te brengen. Zelfs als je je heel serieus hebt voorgenomen dat je het nu helemaal anders gaat doen, dat het echt anders gaat worden, dan is de kans heel groot dat je toch binnen 2 weken hervalt in je oude patroon. En dan is de vraag, waarom is het toch zo moeilijk om zulke slechte gewoonten af te leren? Wel, een van de redenen is dat zulke dingen heel diep geworteld zitten in ons denken, of in onze wil, of in ons gevoel ook, in onze gevoelens en ook in ons lichaam. Want het zijn niet zomaar simpele, eenvoudige dingen die we in 1, 2, 3 kunnen veranderen. Integendeel, het zijn patronen, het zijn ingesleten gewoonten die een onderdeel zijn van wat dat Paulus onze oude mens noemt. En hoe graag we het ook zouden willen, je kunt niet zomaar, omdat je op een bepaald moment denkt, daar moet ik nu als christen echt een keer iets aan gaan doen, kunnen we niet zomaar in 1, 2, 3 zo'n diep ingesloten patroon, dat er soms al tientallen jaren of misschien al van jongs af aan in zit, kunnen we niet in 1, 2, 3 veranderen. Diepgewortelde gewoonten, zondige neigingen, zitten vaak gewoon veel te diep in onze zondige, oude, natuurlijke mens. En die verander je niet zomaar met je eigen wilskracht of met een sterk karakter. Ik ga dat overwinnen. Hetzelfde geldt voor de dingen waar Paulus over spreekt in onze schriftlezing van vanmorgen in Colossense hoofdstuk 3. Daarin noemt hij, we hebben ze gelezen, een paar lijstjes. Lijstjes met goede dingen en lijstjes ook met foute dingen. Denk bijvoorbeeld aan die slechte eigenschappen die Paulus noemt. Denk aan toorn, aan woede, aan hebzucht, aan liegen, laster vertellen over iemand anders. En hij noemt ook verschillende goede eigenschappen. Denk aan vriendschap, innerlijke ontferming, bewogenheid met de ander. Denk aan nederigheid tegenover elkaar, enzovoort, enzovoort. En gemeente, die slechte eigenschappen die Paulus hier noemt, daar willen we allemaal vanaf, toch? Of niet? En de goede dingen die Paulus hier noemt, die willen we, als het goed is, toch allemaal heel graag ontvangen in ons leven. En die ook laten bloeien en groeien in ons leven. En iedereen die serieus geprobeerd heeft om een van die slechte eigenschappen die Paulus hier noemt achter zich te laten, of een van die goede dingen zich eigen te maken, zodat ze echt in ons hart gaan leven en groeien en bloeien, die heeft gemerkt dat dat ontzettend moeilijk is. Want Ook al staat het in de Bijbel, lieve mensen, het betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat. Maar toch schrijft Paulus deze dingen in Colossenzen 3. En hij schrijft dat vanuit de overtuiging dat christen zijn betekent dat we geestelijk kunnen groeien in die mooie eigenschappen die hij hier noemt. En dat we de verkeerde meer en meer achter ons kunnen laten. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan dat dan? Wel, als ik Paulus goed begrijp, dan is dat een proces van geestelijke training. Van geestelijke oefening. Denk aan de voetballers. Die moeten elke dag trainen, oefenen, om vanmiddag klaar te zijn hier voor de grote schok tussen Kortrijk en Waregem. Ik zie dat er geen voetbalkenners in de zaal zitten. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Sportmensen, als ze Remco Evenepoel bijvoorbeeld, Wout van Aert, die moeten echt oefenen, trainen, om geweldige prestaties te kunnen bereiken. Wel, dat zegt Paulus ook. En denk aan 1 Timotheus hoofdstuk 4. Oefen u in de godsvrucht. Train u in de godsvrucht. En hoe dat proces van geestelijke oefening en training precies verloopt, dat beschrijft hij misschien wel het mooist in de Colossenzenbrief. Hij schrijft er zeker ook over in andere brieven, maar persoonlijk vind ik in dit verband Colossenzen hoofdstuk 3 toch wel een prachtig voorbeeld. En daar wil ik vanmorgen graag even bij stilstaan. Want wat is nu die geestelijke training volgens Paulus? Wel, uit de woorden die hij hier schrijft, kunnen we misschien wel een paar stappen afleiden. Maar dat betekent nu ook weer niet dat het een soort stappenplan zou zijn. In de zin van, eerst doe je dit, dan gebeurt dat, en uiteindelijk bereik je gegarandeerd een goed resultaat. Nee. Daarom is onze menselijke realiteit simpelweg veel te complex, veel te onvoorspelbaar. Maar onze schriftlezing van vanmorgen kan ons wel helpen om te zien dat Paulus hier een aantal dingen noemt die langzamerhand onderdeel kunnen worden van de oefening in de godsvrucht. En dan is de vraag, hoe werkt dat dan volgens Paulus? Wel, allereerst, zegt hij, is er voor zo'n proces van echte, diepgaande verandering een krachtbron nodig. Een krachtbron waaruit we geestelijke geestkracht en geestelijke energie kunnen putten. Een krachtbron die sterk genoeg is om die vaak diep ingesleten patronen en misvormingen in onze oude mens te hervormen tot een leven zoals onze God het eigenlijk bedoelt. We hebben dus een krachtbron nodig. En ik zei daarnet al dat de krachtbron die wij meestal in onszelf zoeken, onze wilskracht, ons karakter, het gewoon keihard zelf proberen, dat meestal niet volstaat om tot die echte veranderingen te komen. Als we dat doen vanuit onze eigen kracht, dan blijven we eigenlijk morrelen aan de zijlijn. Maar nee, zegt Paulus, we hebben een andere krachtbron nodig. Veel krachtiger, veel sterker. En Paulus wijst ons die krachtbron ook aan. Want wat is die krachtbron volgens Paulus? Of beter gezegd, wie is die krachtbron? Het antwoord is natuurlijk onze Heer Jezus Christus. In de eerste 4 versen van onze schriftlezing komt zijn naam alleen al 4 keer voor. En ook in de andere hoofdstukken en versen van deze brief komt alle nadruk te liggen op Jezus Christus. Alles in deze brief en in deze versen ademt eigenlijk de overtuiging dat Jezus voor Paulus de krachtbron is voor vernieuwing, voor levensverandering. Maar lieve mensen, om uit die krachtbron te kunnen leven, moet ons leven natuurlijk wel aangesloten zijn op die krachtbron. Het is zo'n beetje als met een elektrisch apparaat, de stofzuiger, een mixer, een broodrooster, noem maar op. Je kunt die wel hebben thuis, kunt die wel bezitten thuis, maar als de stekker van die broodrooster of van die stofzuiger niet in het stopcontact zit, dan gebeurt er simpelweg niets. Je broodrooster of je mixer of whatever dan ook, werkt alleen als die aangesloten is op de krachtbron. De krachtbron die wij elektriciteit noemen. Wel, lieve mensen, zo is het eigenlijk ook met ons christenleven. Als wij met Jezus leven, in verbondenheid met hem, dan zijn we aangesloten op zijn leven, zijn levenskracht. En daarom herhaalt Paulus het in zijn brieven, hier in de Colossenzenbrief, maar ook in die vele andere brieven, telkens weer. Denk aan die bekende woorden van Paulus, die we goed kennen. Met hem zijn we gezegend in de geestelijke gewesten. In hem zijn we meer dan overwinnaars. Weet u, die uitdrukkingen in het Grieks, met Christus, in Christus, die komen in het Nieuwe Testament 164 keer voor. En vooral in de brieven van Paulus. En Paulus wil daar eigenlijk mee zeggen, die verbondenheid met Christus, dat is de basis van alles. Maar hoe word je nu verbonden met die krachtbron, met Jezus? Wel, uit de woorden die Paulus hier gebruikt in onze schriftlezing, in deze context van deze brief, wordt eigenlijk duidelijk dat hij aan twee dingen denkt. Je wordt met hem verbonden door geloof, persoonlijk geloof in hem, en, beetje vreemd misschien, door de doop. Tenminste, door de geestelijke waarheid die achter die doophandeling zit. Ja? En dat Paulus hier aan de doop denkt, blijkt uit twee zinnetjes die in de eerste verse staan. Het zijn eigenlijk hele korte uitspraken die de eerste christenen van toen gebruikten om elkaar duidelijk te maken wat die werkelijke inhoud van de doop betekende. En het eerste zinnetje vinden we in vers 1. Daar zegt hij, als u nu met Christus opgewekt bent. En het tweede staat in vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Met die twee zinnetjes maakten de eerste christenen elkaar duidelijk wat de doop inhoudelijk precies betekent. Je gaat kopje onder in het water, als teken dat je oude leven samen met Jezus aan het kruis gestorven is. En je komt weer boven water, als teken dat je samen met hem opgestaan bent in een nieuw leven. En die doop gebeurt natuurlijk altijd, als het goed is, in combinatie, in verbondenheid met ons persoonlijk geloof in Jezus Christus. Want waarom zouden we ons anders laten dopen als we niet in hem geloven? Denk bijvoorbeeld ook aan 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 3. Daar zegt hij, Petrus, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En zo wordt het dus een nieuw begin. geloof in Jezus Christus en de doop, de betekenis, de geestelijke betekenis van die doop, die horen bij elkaar. En door het geloof in Jezus en door die doop wordt je leven aangesloten op Christus. Geborgen, verborgen in Christus. De gekruisigde en de opgestaan. En dat brengt mij vanmorgen bij deze belangrijke vraag. Aan u, maar ook aan mij. Zijn wij, ben ik, bent u, door geloof en door die geestelijke waarheid achter die doop, verbonden met de krachtbron die Christus is? Ik hoop dat we daar allemaal van harte ja op kunnen zeggen. En als dat zo is, lieve mensen, dan is dat voor Paulus niet het eindpunt, maar het beginpunt. Dan begint het pas. Als wij verbonden zijn, als die stekker er in het stopcontact zit. Want als ons leven eenmaal verbonden is en blijft met Jezus Christus, dus met zijn opstandingskracht, dan pas kunnen we beginnen met ons te oefenen, ons te trainen in de godsvrucht en aan het werken van de hervorming van ons karakter en ons gedrag en van ons denken, van onze wil, van onze natuurlijke patronen en onze slechtste neigingen. En dat oefenen, zegt Paulus, dat begint altijd bij ons denken. Anders gezegd, met het richten van onze gedachten op Jezus, die onze krachtbron is. Paulus is ervan overtuigd dat als ons denken nieuw wordt en vernieuwd blijft worden, dan zal gaandeweg ook ons hele wezen vernieuwd worden. Ons denken dus, daar begint het mee. Denk ook aan die tekst in Romeinen 12 van Paulus, waar hij zegt: word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word vernieuwd, word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Word hervormd door de vernieuwing van uw denken. En hoe werkt dat dan volgens Paulus? Wel, hij zegt het: bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En het Griekse woord voor bedenken, wat Paulus hier gebruikt, dat betekent zoveel als al je aandacht richten op Christus. Het in gedachten houden van wat Christus voor u en voor mij gedaan heeft, maar ook vandaag nog wil doen. En dit bedenken, dat gaat niet alleen over onze gedachten, maar ook over onze gevoelens, onze emoties. Eigenlijk om onze hele innerlijke menselijke gerichtheid. Om het een beetje modern te parafraseren, Paulus zegt: richt heel uw mindset, heel uw denk- en levenswijze, altijd weer opnieuw, heel bewust op Christus, op de krachtbron van uw nieuwe leven. En lieve mensen, ik hoef u niet te vertellen, ik hoef u niet uit te leggen dat dat in de wereld waarin we leven ontzettend moeilijk is. Want alles in deze wereld is erop gericht om ons van God, van Christus weg te halen. Ons van hem weg te trekken. En Paulus zegt, hij gaat daar radicaal tegenin, hij zegt: bedenk de dingen die boven zijn. Het betekent dat we steeds opnieuw onze blik, onze innerlijke mindset, bewust losmaken van deze aardse dingen, van de aardse dingen die ons voortdurend in beslag nemen. En zegt Paulus er in de grondtekst bij, dat is iets wat jullie zelf onder controle hebben. Dat is iets wat jullie zelf moeten doen, ook moeten blijven doen. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is een Bijbelse, actieve boodschap aan ons, aan u, maar ook aan mij. Bedenk, zoek de dingen die boven zijn. Waarom? Wel, omdat Jezus heel eenvoudig sinds zijn opstanding en zijn hemelvaart zit aan de rechterhand van de Vader. Omdat hij daar in de hemel is. En wat betekent dat precies, dat bedenken? Wel, wat is daar boven? Eerst en vooral God is daar, de Vader is daar. Daar is ook Jezus die opgevaren is, zit aan de rechterhand van God. En wat heeft Jezus meegenomen naar de hemel? En hij heeft dat ook uitgedeeld en hij wil dat allemaal blijven uitdelen. Wel, wat heeft Jezus meegenomen als overwinnaar? Wel, alles wat hij met zijn sterven voor u en voor mij heeft volbracht. De hele opbrengst van zijn kruisoffer is daar. En ook het nieuwe leven wat hij ontving bij zijn opstanding is daar ook. En Paulus zegt ergens anders in de Efezebrief, in diezelfde context, Efeze hoofdstuk 1, dan, als jullie bedenken wat boven is, dan zullen jullie begrijpen hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Die kracht is dezelfde als die hij heeft gewerkt in Christus, toen hij hem uit de dood heeft opgewekt en hem aan zijn rechterhand heeft gezet in de hemelse gewesten. Met andere woorden, daar moet u vanmiddag echt een keer goed over nadenken. Diezelfde kracht die Jezus uit de dood opwekte en hem naar de hemel bracht, die werkt nu ook door zijn Heilige Geest, sinds Pinksteren, ook in ons. Dus zegt Paulus, als je zoekt naar en bedenkt wat boven is, realiseer je, Christus is daar, aan de rechterhand van God. En als wij verlangen als christenen naar geestelijke vernieuwing en groei, lieve mensen, dan begint het altijd weer bij bedenk de dingen die boven zijn. Het zoeken naar de dingen die boven zijn. In feite is wat Paulus hier zegt in de Colossenzenbrief een hele mooie, uitgebreide variant van het woord van Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God. Doen wij dat, lieve mensen? Ik weet uit eigen ervaring dat onze gedachten de hele dag door flipperkastgewijs alle kanten op kunnen gaan. Maar Paulus zegt, breng die gedachten steeds weer terug. Bedenk, zoek altijd weer wat in de hemel is, wat boven is. Zoek, bedenk wie daar is, Jezus Christus. Nog een andere variant. In Hebreeën hoofdstuk 12 staat, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Lieve mensen, als we dat niet doen, dan denken we uiteindelijk alleen maar aan aardse zaken, aan wereldse dingen. En oké, die moeten ook gebeuren. Ja, ons werk, onze opdrachten, onze taken, dat moet ook gebeuren. Als we alleen maar bezig zijn met aardse dingen, dan moeten we er ook niet over verwonderd zijn dat er geen geestelijke groei komt. Ja? Dus, lieve mensen, ik ga afronden. Het grote geheim van geestelijke vernieuwing, dat is eerst en vooral het besef dat wij zelf het niet kunnen. Onze eigen krachten, hoe sterk ook, schieten uiteindelijk tekort. Maar we zijn en blijven verbonden met de levende, de opgestane Jezus Christus. Hij is onze krachtbron. En daarom wil ik u en mij vandaag graag uitdagen. Steek deze stekker in het stopcontact. Laat het geen theorie blijven. Neem dit mee in uw dagelijkse leven. Als u morgenochtend wakker wordt, begin niet met jezelf. Richt je gedachten op Christus. En bid eenvoudig, Heer, u alleen bent mijn leven. U bent mijn kracht. Ik wil vandaag 24 uur lang verbonden zijn met u. En lieve mensen, als u zo ingesteld zijn en zo de dag beginnen, gaat u merken dat verandert de toon van de dag. Het geeft hoop waar moedeloosheid dreigt. Het geeft kracht als u zich zwak voelt. Het geeft vrede waar onrust is. Want wie zich richt op Christus, lieve mensen, die put, onthoud dat goed, de elektriciteit bij ons kan uitvallen, maar als wij ons richten op Christus, putten wij uit een bron die nooit uitvalt, die nooit opdroogt. Durf daarom groot te verwachten van hem. Niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat hij leeft en omdat zijn Heilige Geest in ons woont. Dus steek die stekker in de kraakbron. Blijf verbonden met hem. Want dan wordt een ander woord van Paulus ook waar. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. Ik besluit met de laatste woorden van onze lezing. Colossenzen 3, vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Amen.
Wij gaan, als het goed is, en jullie staan mij dat toe, nog twee laatste liederen zingen. Zijn er, behalve de zaken die in de potschermen staan, nog mededelingen?
Goedemiddag mensen. Er gaat weer een startcursus, een Bijbelstartcursus van start. Mensen die interesse hebben, die het willen volgen, mogen zich opgeven bij mij of bij Mark. Dus voor mensen die nog jong zijn in geloof of die interesse hebben, er zal weer een startcursus begonnen worden. We spreken dan nog af wanneer.
Nu zaterdag een proefles van ETS.
Donderdag.
Hoe laat?
Nog iemand? Dan ga ik afsluiten in gebed. Vader, dank u wel voor het mooie wat u aan ons geeft, ook deze week. Dank u wel voor het nieuwe wat u voor ons hebt klaarliggen. Dank u wel voor al hetgeen u ons zult aanreiken, Heere, in uw liefde en in uw tegemoetkomen naar ons toe. Help ons, Heere, om met open armen te ontvangen wat u voor ons hebt, Heere. Ik wil u danken voor iedereen die hier is. Wilt u hen bijzonder zegenen deze komende week. Dus ook bij de kinderen zijn, Heere, de tieneren en de tieners, amai. En de jongeren. Ik wil u danken voor uw grote goedheid. In uw naam. Amen. Gezegende zondag allemaal.